Nou, we wilden nu even gaan praten over afgelopen dinsdag. Toen een aantal vrouwen, of een groot aantal vrouwen, actie voerden in Den Haag tegen de behandeling van de abortuswet in de Eerste Kamer. En dat was al door de Tweede Kamer gekomen. En ook in verband met de vrouwenstakingsdag van 30 maart. Eerst zou het op 30 maart in de Tweede Kamer behandeld worden. En nou, toen is dat dus verschoven naar 28 april was het. Naar 28 april. En heel veel vrouwen zijn naar Den Haag toegegaan om daar actie te voeren. En die vrouwen zijn toen op zeer brute wijze in elkaar geslagen. En nou, we wilden even praten met twee mensen die daarbij waren. En even om te horen wat er nu precies is gebeurd. Omdat het ook in de media allemaal heel verdraaid over is gekomen. Er is die dinsdagavond toen ook nog een demonstratie gehouden tegen het brute politieoptreden. Maar verder is alles weer met een sisser afgelopen. En het is toch wel belangrijk om, om nog goed aandacht aan te schenken. Nou, op de eerste plaats, waarom gingen jullie naar Den Haag? En nou, kun je daar even wat over vertellen?
Nou, we gingen naar Den Haag toe om de bespreking in de Kamer uit te stellen of eventueel onmogelijk te maken op die dag. Oké. En de bedoeling van ons was dus om het te vertragen. Om 10 uur was de bespreking. 12 uur zou de stemming zijn, of eventueel 's avonds. En hij was eerder al uitgesteld door de vrouwenstakingsdag. Nou, we hadden plannen gemaakt. En we hoorden van andere vrouwen uit Amsterdam en uit de rest van het land dat die er ook heen zouden gaan om daar een blokkade op te stellen tegen de beide ingangen van de Binnenhof. Om zo de Kamerleden tegen te houden om binnen te komen. Nou, we kwamen daar 's ochtends heel vroeg aan. We waren met z'n tienen van de Jordaanvrouwengroep. We zijn daar 6 uur naartoe gegaan. En om 8:30 kwamen er al veel meer vrouwen. Met elkaar waren er 's ochtends al 3000 vrouwen bij de ingangen. 'S Ochtends om 8:30 of om 8:00 zijn de blokkades begonnen. Bij iedere ingang stonden hele grote groepen vrouwen te zingen en te schreeuwen. En iedereen die binnen wou komen tegen te houden. Ook auto's werden teruggeduwd door de groepen. We hoorden van vrouwen achteraf die om 8:30 kwamen. Dat toen het Binnenhof al omsingeld was door politie en ME, zij konden al niet meer binnenkomen. En van die groepen die er om 8:30 kwamen, ietsje later dan de rest, zijn er gelijk 3 arrestatiewagentjes met elkaar 40 vrouwen afgevoerd. Gelijk naar het politiebureau en vastgezet, terwijl wij nog binnen stonden. En tot 9:30 ging alles goed, konden we iedereen tegenhouden. En was het ook voor de politie blijkbaar nog niet zo dringend om ons weg te halen. Maar daarna werd het belangrijke Kamerleden werden ongeduldiger. Die begonnen al te schoppen en te schelden om er doorheen te komen. Maar dat lukte allemaal niet. En toen werd op een bepaald moment de ME ingezet. Ze stonden voor de groepen vrouwen. En hebben 1 of 2 keer gesommeerd dat we weg moesten gaan. Omdat ze anders genoodzaakt waren geweld te gebruiken. De vrouwen over het algemeen voelden zich heel erg opgesloten. Omdat je maar op drie manieren uit het Binnenhof kan komen. En op voor alle kanten stond er mee. Iedereen was bang om ingesloten te worden en in elkaar geslagen. Maar nou, vluchten was er al niet eens meer bij. Want na die sommaties begon de ME op de eerste rijen vrouwen in te gaan slaan met lange knuppels. En ontstond een soort paniek. Vrouwen begonnen heel hard te rennen over het Binnenhof naar een andere uitgang. Maar er werden ook vrouwen ingesloten en gelijk geslagen en meegenomen, gearresteerd. Er werd met een auto over een voet van een jongen heen gereden die later naar het ziekenhuis is gegaan. En iedereen is nou, er zijn heel veel vrouwen geslagen toen. En dat was de manier voor de ME om dan plaats te maken voor de Kamerleden die daar naar binnen kwamen. Daarna is het hele Binnenhof afgezet met hekken en ME en paarden, politie. En de vrouwen zijn in optocht naar het politiebureau toegegaan om daar de arrestatie, of de vrouwen die gearresteerd waren, vrij te krijgen. En te protesteren tegen het politiegeweld. Ze hebben daar een paar keer om het politiebureau heen gelopen en zijn toen in een grote demonstratie weer teruggelopen. Ja.
maar. Je vertelde dat 's morgens om 8:30 al gelijk 40 vrouwen werden afgevoerd. Wat hadden die dan gedaan?
Nou, die waren niet weggehaald omdat ze gewelddadig mensen tegen probeerden te houden. Alleen hun werd ten laste gelegd, zeg maar, dat ze demonstreerden zonder vergunning. En omdat ze de blokkades niet verder uit wilden laten breiden, zijn die gewoon opgepakt.
En ik hoorde ook dat er vooral aan de achterkant van het binnenhof ontzettend geslagen is. Hè? Zodat aan de voorkant stond de meeste pers en tv was erbij en zo. Zodat die het maar niet konden zien. Weten jullie daar wat van?
Nou, er waren 3 poorten en aan alle 3 de poorten is flink gemapt. En aan 1 kant is alleen de ME geweest. En op een zeker moment gingen kamerleden door een raam naar binnen. Daar zijn toen 20 vrouwen gaan staan. Daar kwam toen iets van 7 gewone politieagenten. Die hadden dan geen stokken bij zich, maar die hebben ook hun haren zitten trekken, zitten slaan. Met z'n vieren vrouwen vastpakken. En daar stonden ze bij te lachen terwijl ze aan het trekken en aan het meppen waren. En toen later bij een andere poort, toen de ME bij de eerste poort de vrouwen in elkaar al had geslagen en door het binnenhof kwam, toen gingen ze ook rennende vrouwen, liepen ze achterna en sloegen ook nog van achter op de armen, op de benen, gewoon keihard meppen, terwijl de vrouwen dus al wegliepen, lieten merken van dat ze weggingen. Dat was onvoorstelbaar, heel veel stonden erbij te lachen. Die politieagenten stonden verschillende van te lachen. En later, toen een tocht om het binnenhof heen ging, omdat we niet meer bij de poorten bleven staan, terwijl we dus geen blokkade vormden en we voor de politie bleven staan en zeiden dat we weg moesten, terwijl we daar dus gewoon op straat stonden, hebben ze ook nog eens ontzettend gaan slagen, waarbij ik dan keihard op mijn hoofd ben gemapt. Dus op alle momenten hebben ze gewoon geslagen. Dat is niet op het moment geweest alleen dat de ME erdoor is gegaan, maar echt aan alle kanten, aan alle poorten. Bij de EHBO in het ziekenhuis was ook een meisje, die is gewoon recht in het gezicht geslagen. Met de gehemelte en alles moest gehecht worden. Ze hebben echt op gezichten en op hoofden geslagen, dat het natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet mag. Zo onnodig en zo onverwacht. Ik had het zelf ook helemaal niet verwacht dat de ME daar op zou rukken en op zo'n manier zou slaan. Had ik me helemaal niet ook op voorbereid en ik denk een heleboel vrouwen niet.
Nee. Want jullie waren niet met geweld bezig of zo?
Niemand heb ik met een helm gezien. Niemand stond van de vrouwen dan. Niemand stond met een stok of met een steen of wat dan ook. Nee. Er is misschien 1 rookbommetje afgegaan. Nee. Ik heb er 1 gezien de hele dag. Nee. En zij stonden dan wel aangekleed en met honden en met stokken.
Maar ook die rookbom was ook het maf, hè? Die is pas afgestoken nadat de politie al opgetreden was. En dan hebben ze na de hand in het Nationaal hadden ze dat beeld van die rookbom die ontplofte, hadden ze voor die beelden gemonteerd waarop de politie ging meppen. En dus zo een soort verband gesuggereerd dat er helemaal niet was. Omdat ze toch een reden moesten aangeven waarom. Terwijl het heel onduidelijk was en duidelijk heel fascistoïde optreden weer was. Maar die demonstratie 's avonds, daar had ik zelf heel rot gevoel over eigenlijk. Maar wat moet er nou verder gebeuren? Grote stilte.
Waarom wij naar het binnenhof gingen en nu die wet is aangenomen, blijft dat natuurlijk hetzelfde gelden. Dat is, duidelijkst is die 5 dagen bedenktijd. Vooral voor de buitenlandse vrouwen wordt het heel moeilijk om een abortus te doen in Nederland. In heel veel landen in alle landen in Europa is de abortuswetgeving nog veel en veel slechter in de praktijk. Dus komen heel veel vrouwen naar Nederland. Dat wordt onbetaalbaar en ze zijn meteen een paar weken weg. Dus alleen de rijke vrouwen kunnen zich dat dan nog permitteren. Voor Nederlandse vrouwen is die 5 dagen bedenktijd ook heel vervelend. Het lijkt mij in elk geval vreselijk als ik dat zelf heb besloten, dat anderen zich daar op zo'n manier mee bemoeien. Nou, plus de klinieken en de artsen, die kunnen, als ze zich niet aan die 5 dagen bedenktijd houden, of als ze niet echt aan kunnen tonen, en dat is natuurlijk nogal vaag, als ze niet echt aan kunnen tonen dat er medische of sociale gronden zijn, kunnen ze daar problemen mee krijgen. En kunnen ze juridisch vervolgd gaan worden. En nou, het zit er wel in dat dat gaat gebeuren. Er zijn mensen die zeggen van, nou, dat zal wel meevallen, maar volgens mij zit het er zeker in dat er processen komen. Nou, en er zijn al klinieken en artsen die hebben gezegd van, nou, oké, we blijven gewoon werken zoals we nu werken en we merken het wel. Nou, en dan zal er zeker op grote schaal van alles gaan gebeuren. En nou,
ja, we zijn heel bang voor toestanden zoals in Spanje binnenkort het geval gaat worden. In juni worden daar de eerste processen gehouden tegen artsen en verpleegkundigen die abortussen uitgevoerd hebben. In Spanje is abortus bij de wet verboden en die wet wordt daar uitgevoerd. Een tijd geleden was daar een abortuskliniek die illegaal abortussen uitvoerde en die wel de vrouwen die een abortus gehad hadden registreerde. Er is een inval toen gedaan in de kliniek en alle adressen zijn meegenomen van 400 vrouwen ongeveer. Die vrouwen zijn allemaal opgeroepen voor verhoor. Uit protest daartegen hebben 2000 Spaanse vrouwen zichzelf aangegeven dat ze ook een abortus hebben gehad. En nu is het zo dat er al 26.000 vrouwen zich aangegeven hebben. Nou, dit werd zo'n enorme administratieve toestand om allemaal uit te gaan zoeken en te gaan verhoren dat ze het uitgegeven hebben naar Madrid. Het gebeurde in een provincie. En uit deze 26.000 mensen hebben ze 8 artsen en verpleegkundigen geïsoleerd, die ze nu voor iedere abortus die ze uitgevoerd hebben 6 jaar gevangenisstraf op willen leggen, wat per persoon komt op 324 jaar. En dat zal in de praktijk iets worden van 30 jaar per persoon. In juni worden deze processen gedaan. En er komt nu al een heleboel druk vanuit andere landen in Europa om het niet door te laten gaan. Waar wij bang voor zijn is dat binnenkort hier dezelfde soort processen zullen komen. Onze acties zijn in ieder geval tegen dat soort processen gericht. Dat de abortuspraktijk zoals die voor deze wet erdoor kwam... Was het allemaal goed geregeld? Ging het wel door de maas van de wet heen? Maar kon in ieder geval alles uitgevoerd worden?
Nou, en abortus zit niet in het ziekenfondspakket, want het natuurlijk ook heel belangrijk is om het betaalbaar te maken. En zodat als je het echt nodig hebt, of als een vrouw het echt nodig heeft, dat je dat dan kan doen. En ik denk ook dat het nou niet alleen om de abortus gaat, maar voor mij en voor de meeste vrouwen, denk ik. Om ja, ook dat je het gevoel hebt dat je je eigen leven kan bepalen. En dat het niet op zo'n manier voor je wordt bepaald. En als je nu ziet hoe die wet erdoor is gekomen, vlak voor de verkiezingen er nog door moet, met 1 stemverschil erdoor is gedrukt. Dan met een VVD die voor de wet heeft gestemd. En die eigenlijk weer zegt dat het nog vrijer zou moeten, maar er dan wel weer voor stemt, dan is het allemaal zo'n ontzettend gedraai en gekonkel. En nou, ik denk dat ja, het vechten voor dat je je eigen leven kan bepalen, ook als vrouw, dat ook op veel meer gebieden verder gaat.
De moeilijkheid is ook of de reden voor de Eerste Kamer was dan, of voor de Tweede Kamer, allebei, om de 5 dagen bedenktijd in te stellen, omdat er aangewezen is via statistieken dat 1 op de 50 vrouwen spijt krijgt van de abortus. Nou is het toch al heel moeilijk met abortus in de samenleving, ligt dat al heel moeilijk. Zijn mensen heel sterk geneigd om vrouwen die een abortus hebben gehad een schuldgevoel aan te praten? Moet je al heel sterk zelf je daartegen weren. En is het ook heel makkelijk om zo op zo'n manier mensen eruit te vissen die wel een schuldgevoel erover hebben. En dat is voor hun een reden geweest om dan die 5 dagen verplicht te stellen. Terwijl het tot nu toe altijd nog zo was, als iemand niet zeker was, kon die zelf uit eigen beweging of in een gesprek met een arts beslissen om een paar dagen te wachten met een beslissing erover.
Nou, en tot besluit zou ik willen zeggen van
Wat heel belangrijk is, dat vanavond is er een demonstratie tegen seksueel geweld. Het begint om 9:30 bij de dokwerker. En het is belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen, zowel mannen als vrouwen, naartoe komen. Nou, dat was het.
Nog iets erbij. Mensen die willen protesteren tegen wat er in Spanje gaat gebeuren, kunnen het adres van het van ja, waar ze hun waar ze hun protest heen willen sturen, vragen bij het vrouwenhuis. Daar zoveel mogelijk brieven en kaarten heen schrijven om druk uit te oefenen dat het niet doorgaat in juni.
Oké, prima.
Nog een berichtje over de acties die de Jordaanvrouwen daar gedaan hebben.
In Den Haag.
In Den Haag. We hebben, er is een fonteintje op het Binnenhof waar we rode kleurstof en zeepsop in gegooid hebben. Na een tijdje kwam er dan ook bloed uit de waterspuwers en was het bassin echt veranderd in één zeepsopbad. En dit was om de later binnenkomende Kamerleden te wijzen op de vroegere illegale abortuspraktijken. Iets wat ze, ja, waar ze met een bemoeilijkende of een beperkende abortuswet nou naar terugverwijzen. Als je het mensen moeilijker maakt om een abortus te krijgen, wijs je naar dat soort dingen. We hebben verder afgewerkte olie voor de ingang van de Eerste Kamer gegooid om glijpartijen te veroorzaken. En we hadden stinkbommen meegenomen om tijdens het debat in de Kamer te laten ontploffen. Om zo het gesprek helemaal onmogelijk te maken, want in zo'n stand kun je natuurlijk niet werken. Het was voor ons al helemaal onmogelijk om nog binnen te komen nadat om 9:30 prachtig op tijd voor de Kamerleden om te beginnen. De hele boel afgezet was. Toen zijn we buitenom, hebben we een luchtrooster gevonden en we hebben ze daar gedeponeerd. Zodat het in ieder geval binnen nog wel heel erg stonk. Maar dat zijn manieren, kleine actietjes om nog iets te doen. En het is voor iedereen zijn eigen fantasie om zulke soort dingen te bedenken in het vervolg.
Kade kan toebrengen aan levende organismen. Dat betekent dat in principe iedere stof een gif of geen enkele stof een gif is, afhankelijk van de dosering.
Dus bij wijze van spreken, suiker zou ook als een gif kunnen werken?
Ja, als u in korte tijd te grote hoeveelheden suiker consumeert, dan stijgt uw bloedsuikergehalte daarmee. En dan heeft u een hele goede kans om in shock te raken. Net zoals bij diabetespatiënten die een tekort of een teveel aan insuline krijgen.
Met betrekking tot traangas is het belangrijk te weten dat zodra de dosering te hoog oploopt, iedere stof giftig kan zijn. Belangrijk vooral als u weet dat de Nederlandse overheid ervan uitgaat dat CS-gas een niet giftig traangas is. Elskamp daarentegen geeft impliciet toe dat ook traangas giftig kan zijn zodra de hoeveelheid ervan te hoog is. Zoals bijvoorbeeld het geval was bij de vogelstruis. Intussen blijft interessant waarom juist Elskamp van de Rijksverdedigingsorganisatie in 1975 opdracht kreeg van het ministerie van Binnenlandse Zaken om een literatuurstudie over traangassen te verrichten. De toxicoloog antwoordt daarop:
dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb ooit vroeger een keer een rapport geschreven over bepaalde experimenten die wij gedaan hebben met CS. Wellicht dat Binnenlandse Zaken van dat rapport op de hoogte was en daarop zijn afgekomen. In de veronderstelling dat ik daar wel iets van zou weten.
Het onderzoek dat Elskamp deed stamt uit 1963. De toxicoloog constateerde toen dat bij konijnen minuscuul kleine CS-deeltjes weliswaar sneller oogirritatie veroorzaakten dan grote, maar dat de grote deeltjes een veel heviger effect hadden. Zijn onderzoek beperkte zich tot CS in zogenaamde aerosolvorm, dus bijvoorbeeld in traangasspuitbussen. De vraag is of dit inmiddels 17 jaar oude onderzoekrapport ook destijds werd gepubliceerd. Elskamp.
Daar is een rapport over gepubliceerd. waarvan de essenties ook in dit rapport waar we nu over praten zijn neergelegd. Dat is niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, omdat het in feite, je zou kunnen zeggen, voorbereidende experimenten voor een grotere setup waren, die van die niet geschikt waren voor echt een wetenschappelijke publicatie. Daar worden namelijk bepaalde normen aangesteld van omvang en niveau van het experiment. En daar voldeden deze oriënterende proeven zeker niet aan.
Een opmerkelijke uitspraak als men weet dat Elskamp de bevindingen uit Vietnam niet in zijn literatuurstudie voor Binnenlandse Zaken opnam. Hoewel in Vietnam door de Amerikanen CS-gas massaal werd ingezet, vinden we daarover niets terug in Elskamps rapport. Desgevraagd verklaart hij dat deze bevindingen uit Vietnam niet in officiële wetenschappelijke tijdschriften zouden zijn gepubliceerd. Een merkwaardig argument, zal men zeggen, want ook Elskamps oriënterende proeven uit 1963 werden niet in een officieel wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd, zodat zijn collega's zich over de resultaten ervan kritisch konden buigen. Daarom aan Elskamp de vraag waarom hij wel zijn onderzoek opnam in de literatuurstudie uit 1976.
Ja, omdat ze voor dit onderwerp van belang waren. Maar dat is nog wat anders dan ze in de officiële vakliteratuur publiceren. Omdat in die oriënterende proeven wij bepaalde gegevens over met name het effect van de deeltjesgrootte op de irriterende werking van belang zijn voor een goed begrip van de gevaren van het CS. Dat is in het kader van een dergelijk rapport, was dat wetenschappelijk genoeg, ja.
Maar niet wetenschappelijk genoeg om het te publiceren, begrijp ik nu.
Kijk, in de officiële vakliteratuur gelden normen voor publicaties. En daar voldeed dit onderzoek niet aan.
Maar toch gebruikt u het om de minister van Binnenlandse Zaken te informeren erover.
Ja, omdat de gegevens die gevonden zijn wel degelijk hard gemaakt konden worden. Maar dat betekent nog niet dat ze in een officiële publicatie in de open vakliteratuur gebracht kunnen worden.
Waarom niet?
Dat zeg ik omdat ze niet aan de normen van een wetenschappelijke publicatie voldeden. Van een officiële wetenschappelijke publicatie. Maar dat betekent niet dat de gegevens niet juist zouden zijn. Kijk, niet alles wat gevonden wordt in experimenten wordt gepubliceerd. Juist omdat het niet altijd aan de normen voldoet. Een redactiecommissie van een tijdschrift stelt bepaalde eisen aan een wetenschappelijk artikel en voldoet het daarin niet, dan wordt het gewoon niet opgenomen.
De gegevens kloppen, zegt u. Dan lijkt me wetenschappelijk verantwoord om die te publiceren.
Daar is het onderzoek te klein voor geweest. Dat neemt geen enkel tijdschrift op. De omvang van het onderzoek was niet groot genoeg.
Nou, toch groot genoeg om ze in dit rapport op te nemen.
Ja, omdat het hier een gerichte vraagstelling had.
Wat was dat in dit geval?
Een vergelijkend onderzoek tussen de effecten van CS enerzijds en CN anderzijds. En daar kan ieder ook klein gegeven in de context verwerkt worden.
Als die kloppen en wetenschappelijk verantwoord zijn.
Natuurlijk. Natuurlijk.
Maar dan voldoen ze dan toch aan wetenschappelijke normen.
Ze voldoen wel aan wetenschappelijke normen. Ze voldoen alleen niet aan de eisen die een editor stelt voor een publicatie in een zichzelf respecterend wetenschappelijk tijdschrift.
Wat komt daar nog bij dan?
Ik heb je al gezegd, omvang van het onderzoek kan een punt zijn. Aanwezigheid van voldoende controles. De nieuwheid van het onderzoek. Fatsoenlijke statistische bewerking van de resultaten. En het niveau van het onderzoek. Dat zijn allemaal eisen, afgezien nog van eisen ten aanzien van de presentatie, van tabellen, grafieken enzovoort en van de tekst. Dat zijn allemaal eisen die zo'n editor stelt.
En tevens ook allemaal eisen waaraan Elskamps onderzoek niet voldeed. Zijn onderzoek uit 1963...